Net als vanmorgen slaan wij Gods woord in het laatste Bijbelboek open, Openbaring. En we lezen daaruit hoofdstuk 3, vanaf vers 7 tot en met vers 13.
En schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft. Die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten. Want gij hebt kleine kracht en gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enig uit de synagogen des Satans, degene die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Omdat gij het woord mijn leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastelijk. Houd dat ge hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Die overwint. Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijns Gods. En hij zal niet meer eruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam der stad mijns Gods. Namelijk des Nieuwe Jeruzalems, dat uit de hemel van mijn God afdaalt en ook mijn nieuwe naam. Hoor, die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt.
Net als vanmorgen wordt ook vanavond een van de 7 brieven uit de Openbaring bepreekt. In deze belijdenisdienst, de kern van deze brief staat in vers 12 van Openbaring 3. Openbaring 3, vers 12, daar lezen we het woord die overwint. Ik zal hem maken tot een pilaar, de tempel van mijn God. En hij zal niet meer daaruit gaan. Tot zover. Het thema en de puntverdeling is net als vanmorgen hetzelfde. Christus brief aan u en jou. Dat is het thema waaronder Gods woord vanavond wordt verkondigd. We letten net als vanmorgen op de lof. Christus prijst allereerst deze gemeente. Vervolgens een waarschuwing. Christus waarschuwt ook deze gemeente. En als laatste de belofte. Belofte voor deze gemeente. We verdagen vanavond wel in het andere uiterste. Zo deze twee plaatsen die vandaag centraal staan naast elkaar zetten. Vanmorgen de gemeente Pergamum. Een grote, welvarende stad. Een stad waar je trots op bent als je daar woont. Centrum van macht, van cultuur, economie, wetenschap, rijkdom. Wie uit Pergamum kwam, kreeg aanzien. Zeker wanneer je behoorde bij de bovenlaag van deze stadsbevolking, dan had je het in de regio van Klein-Azië, in die grote provincie, het oosten van het huidige Turkije, gemaakt. Dan was je een gezien persoon van hoge komaf. Veel rijkdom en ook veel voorzieningen in de stad Pergamum. En daartegenover Philadelphia. Om er met de deur in huis te vallen, geen stad, maar een ruïne. Puin op. Kort voordat de Heer Jezus Christus deze brief schrijft aan de gemeente, ongeveer 40, 50 jaar geleden, en dat is in de geschiedenis van een stad kort, werd deze stad getroffen door een zware aardbeving in 17 na Christus. En daarmee kreeg deze stad een knak. En is het eigenlijk nooit meer geweldige ramp te boven gekomen. Voor Philadelphia was er hoge verwachting. De stad was ook heel bewust gesticht met het doel om groot te worden, om veel invloed te krijgen. Het was ook ergens gesticht op een strategische plek langs een belangrijke handelsweg die ons werelddeel Europa en in die tijd dus Italië, het centrum van de macht, verbond met het achterland van Klein-Azië. En verder daarachter, ver het Midden-Oosten in. Langs een belangrijke handelsweg. Het was een zogenaamde sleutelstad. Wie Philadelphia had, had toegang tot het gebied daarachter. En niet alleen met het oog daarop was die stad gesticht door de toenmalige bevelhebbers. De stad was er ook helemaal op ingericht. Om juist dat achterland, die andere steden, dorpen daarachter, te kunnen beïnvloeden. Vanuit Philadelphia kwam de cultuur, de nieuwe dingen, het achterland binnen. Alles kwam als het ware door de deur van Philadelphia en werd van daaruit verspreid in het achterland. Dat gold niet alleen voor de cultuur, dat gold ook voor een nieuwe taal. Dat gold ook voor kunst, voor wetenschap. Het gold ook voor de legers. Die moesten marcheren om strijd te voeren in het achterland. Alles wat belangrijk was, passeerde deze stad. Je kan je voorstellen dat wanneer zo'n plaats op zo'n belangrijke locatie ligt, dat het ook een plaats is waar veel te doen is. Veel activiteit, veel gebouwen, veel overheid, veel bestuur. Het was allemaal in Philadelphia aanwezig. En dat niet alleen, het was niet alleen aanwezig. De bedoeling was om het ook verder uit te bouwen, uit te breiden. De stad moest groeien, moest stijgen in aanzien, nog meer invloed krijgen in de omgeving, totdat die verschrikkelijke aardbeving kwam. Vele steden in die omgeving werden getroffen, maar vooral ook Philadelphia. Niet alleen door de aardbeving op die bewuste dag, maar vooral ook door de naschokken daarna. Was het eigenlijk niet meer mogelijk om in deze stad te blijven leven. Er zijn ook verschillende verslagen bekend van uit deze periode. De mensen vertellen die in deze stad zijn geweest of een langdurige periode daar hebben verblijfd, dat je in deze stad alleen maar overdag je werk kon doen en overdag een gebouw kon binnengaan, voor zover dat veilig was. Maar uit angst voor die naschokken, trillingen door de aarde, gingen de mensen 's avonds als het donker begon te worden de stadspoort uit en verbleven ergens in het veld, in een hut of in een tent. 'S Nachts was deze stad verlaten. Was het ook eigenlijk onveilig? Je kan je voorstellen, we hebben dat gisteren, misschien heeft u dat ook meegekregen, weer opnieuw gezien in Turkije, zo'n aardbeving. Wat dat met mensen doet. Je zo'n gebouwen als een kaartenhuis in elkaar ziet zakken. En de naschok. Hoe mensen uit angst dan soms de nacht overbrengen, doorbrengen op straat, bang om naar binnen te gaan. Want stel je voor dat je overvallen wordt door zo'n aardbeving en je ligt net te slapen. Dan heb je geen kans van overleven. Nou, in Philadelphia leefden deze mensen niet een dag, ook niet een week, maar jaren buiten de stad. Eigenlijk was het normale leven totaal ontregeld. En in die situatie ontstaat een gemeente. Ik trek de lijn maar meteen door naar deze dienst en naar deze bijzondere dag. Alleen al het aanblik hier en het feit dat de meesten van u thuis zitten, doet aanvoelen dat deze periode die we meemaken uniek is. En in deze unieke tijd hebben jullie belijdeniscategorisatie gehad. Normaal gesproken op tweede Pinksterdag belijdenis doen. En dan nu aan het einde van het jaar. Ook tijdens het seizoen lag opeens alles stil. En konden we niet meer verder. Uit voorzorg, maar ook wel uit angst. En als we eerlijk zijn, we kijken terug naar de periode van maart en april, dan ving het voor een groot deel aan Sliedrecht voorbij. En het lijkt nu wel of wij in het hart, om met de woorden van een van de hedendaagse wetenschappers te spreken, of in het hart, in het oog van het tsunami zitten. Juist ook in onze plaats, zoveel mensen besmet. Zoveel gezinnen in quarantaine, ook in onze gemeente. oudere mensen die ziek zijn, maar ook jonge mensen. En ook jongeren die langdurige klachten hebben. Iedere keer weer opnieuw kom je voor die vraag te staan, is het wel veilig om daar naartoe te gaan? Doe je er wel goed aan om bij die persoon even naar binnen te gaan? Moet je niet afstand houden? En op de achtergrond spelen nog meer vragen. Hoe kunnen we in deze tijd gemeente zijn? Dat is niet alleen een vraag die hier speelt, dus Liederrecht Bethel, ook in de andere gemeenten in onze plaats, maar ook in de gemeente waar u lid van bent, als u niet in Sliedrecht woont. Hoe moet het verder met het verenigingsleven? De catechisaties? Wie zien we straks terug? Als we weer bij elkaar mogen komen. Zullen we dan alle gezinnen weer hier in de Bethelkerk ontmoeten? Alle alleenstaanden? Alle ouderen die toen nog in staat waren om naar de kerk te kunnen gaan? Of gaan we het meemaken dat door deze periode van deze maanden waarin we zitten, en mensen wegglijden de duistere nacht van onkerkelijkheid in. Dat zijn allemaal onze vragen. Belangrijke vraag, maar het zijn wel onze vragen. En ook mijn vraag. En daarom raakt het mij, en ik hoop dat dat u ook doet, als je even realiseert dat in zo'n situatie in Philadelphia, een stad in puin, waar het gewone leven jarenlang ontregeld is, een gemeente niet bestaat, maar ontstaat. Over de kracht van het woord gesproken. Over de kracht van de verhoogde Christus gesproken. We zagen dat vanmorgen hoe hij wandelt tussen die 7 gouden kandelaar. Iedere kandelaar symboliseert 1 van de 7 gemeenten in Klein-Azië. En hoe hij bij iedere kandelaar stilstaat. Keer op keer olie aanvult. Wat een kracht schuilt er in het werk van God de Heilige Geest. Die juist in de gemeente van Philadelphia en die plaats tussen die puinhopen. Gemeente van Jezus Christus laat ontstaan. En dat niet alleen, als we deze brief even leggen tussen de andere 7 brieven, dan kunnen we met recht spreken, dit is een van de mooiste brieven die de Heer Jezus geschreven heeft tot 1 van die 7 gemeenten. Juist die gemeente waar het voor het oog heel rustig is, waar het welvarend is, waar in alle rust mensen ook samen mogen komen op zondag, juist die brieven zijn vaak scherp, waarschuwend. Appellerend, of soms ook veroordelend. Gij hebt een naam dat gij leeft. Maar je bent dood. Laodicea, waar de economie op volle toeren draait. Waar je voor het oog een prachtige gemeente hebt, waar alles goed georganiseerd is. Waar alles aanwezig is. Met uitzondering van Jezus Christus. Die stond net buiten de deur. En niemand had het daardoor. Wij kijken er tegen aan. God kijkt er doorheen. Dat blijkt ook hier in deze brief. Laten we net als vanmorgen de brief maar even op de voet volgen. Wanneer we lezen in deze brief die de Heer Jezus geschreven heeft, hoe hij deze gemeente ook prijst. Vers 7 en 8. Vers 8. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven. Niemand kan die sluiten. Want gij hebt kleine kracht. Gij hebt mijn woord bewaard. En hebt mijn naam niet verloochend. Wel dat van deze gemeente nu een klein beetje de achtergrond kennen. Ik wil het ook hier even bij laten. Ook vanwege de tijd. Er valt misschien veel meer te zeggen. Maar nu we de gemeente een klein beetje hebben leren kennen. Begrijpen wat de Heer Jezus bedoelt met die opmerking. U hebt kleine kracht. Gewoon ook even heel letterlijk. Het is nu buiten donker. Wij zitten in een verlicht kerkgebouw. Hoe moet je dat in Philadelphia doen? Als de scheuren door die muur lopen. Als het dak is ingestort. Als je 's avonds niet naar de kerk durft te gaan, overdag was het niet mogelijk. Een vrije zondag bestond in deze tijd nog niet. Je ging 's morgens heel vroeg en je ging 's avonds heel laat, naar werktijd, naar de kerk. Maar dan was het donker in Philadelphia. Kon je niet in het kerkgebouw, zo die er was. Moest je ergens in een hut, buiten de stadsmuur samenkomen. Of in een tent, met een paar kandelaren en olielampjes. Kleine kracht, wat begin je in zo'n situatie? Hoe kun je niet alleen gemeente zijn? Maar hoe kun je ook in deze gemeente en in deze stad het zout der aarde worden? Hoe kun je mensen die wankelen ten dood in Philadelphia en in Sliedrecht benaderen met het evangelie en een aanspreek vanuit het woord? Wel, zegt de Heer Jezus, laten we dat vers nog maar even rustig lezen wat we net lazen. Ik heb voor u een geopende deur gegeven. Let u even op wat hier staat. De Heer Jezus zegt niet, ik heb de deur voor u geopend, zodat u naar binnen kan gaan en veilig ben binnen de stal van de gemeente. Nee, ik heb voor u een geopende deur gegeven. De uitdrukking geopende deur voor u gegeven komt in het Nieuwe Testament meer voor, vooral in de brieven van Paulus. En op al die verschillende plaatsen in verschillende brieven merk je dat Paulus daar bedoelt dat de Heere toegang gaf tot mens die nog nooit van hem en van zijn woord hadden gehoord, zodat hij hen kon bereiken. En hij vraagt ook om voorbeden, zodat de deur geopend mag worden en het woord, de prediking van het evangelie, ingang mag vinden in die plaats of in die hart. Wel, zegt de Heer in de gemeente van Philadelphia, u hebt kleine kracht in uzelf, maar ik heb aan u veel mogelijkheden gegeven om met die kleine kracht onbereikbare mensen, mensen die nog nooit van mij hadden gehoord, te kunnen bereiken met het woord van God. Voor u gegeven om die ander te kunnen bereiken. Er ligt denk ik voor ons, ook als gemeente, in deze tijd een belangrijke les. Al onze activiteiten zijn zo'n beetje stilgelegd. Ook het evangelisatiewerk hier in de kerkbuurt. Het is moeilijk om iets te organiseren. Om mensen bij elkaar te brengen. En met een groep wat te ondernemen. Maar staat dat de Heere in de weg? Is God van ons afhankelijk? Van onze activiteiten? Van onze organisatie? Van onze mens? Of is de les in deze tijd dat wij van God afhankelijk zijn? En dat de woorden die vanavond naar ons toekomen, ook als gemeente. Ik heb voor u een geopende deur gegeven. Voor onze pleitgrond mogen zijn om God daarop aan te spreken. En wat geeft de Heere veel geopende deuren in deze tijd? Juist ook op het persoonlijke vlak. Dat begint al vandaag. Jullie doen vandaag belijdenis in het midden van de gemeente. Morgen sta je weer op de werkvloer. Met je collega's. Leerlingen. Andere mensen om je heen. En dan vragen ze, nou, wat was je zondag? Toen ik zelf nog op de werfvloer stond, was die vraag iets directer. Niet hoe was je zondag, maar wat vond je van die voetbalwedstrijd? Men ging ervan uit dat je het zag. En nu in deze tijd, die zo heel anders is, spreken we ook mensen die net als u en ik ook bang zijn. Bang om ziek te worden. Bang om je baan te verliezen. Zoals er ook in onze gemeente leden bang zijn om hun baan te verliezen. Die werken bij een bedrijf waarvan men weet dat het failliet gaat. Dan sta je tussen je collega's. Wat een open deur geeft Christus op dat moment. Niet om te vertellen dat jij het allemaal zo goed weet. Nee, kijk eens wat hier staat in deze brief. U hebt kleine kracht. Nou, laten we dat dan ook maar gewoon zeggen. Dat wij ook bang zijn. En dat we ook niet vooruit durven te kijken. En dat we ook geen zekerheden hebben. Maar dat we wel een adres hebben. En dat er een God is die hoort. Die wil helpen. Zelfs in de puinhopen van Philadelphia. Een gemeente laat ontstaan. Dat is de Heere machtige. Daar lag nou de kracht van deze gemeente. In haar zwakte. Waardoor ze haar hoop en verwachting ging stellen. Op de Heere. En kijk eens hoe men dat doet. Ik wil toch even nog met u kijken naar dit vers. Als we dan lezen hoe de Heere Jezus in vers 8 deze gemeente prijst. Dan zegt de zaligmaker maar 2 dingen van deze gemeente. En dat is dus blijkbaar ook genoeg. U hebt mijn woord bewaard. En hebt mijn naam niet verloochend. Allereerst maar dat eerste. U hebt mijn woord bewaard. Dat betekent dat in de gemeente van Philadelphia de mensen niet alleen het woord van God hadden ontvangen door de prediking. Wie deze gemeente gesticht is, we weten het niet. In ieder geval heeft Johannes de apostel op Patmos een lijntje lopen met deze gemeente. Waardoor hij ook door de zaligmaker gebruikt wordt om die gemeente aan te spreken. Maar ongetwijfeld zullen er andere apostelen en andere dienaren in het koninkrijk van God in deze gemeente het woord van God hebben gebracht. Ergens in een tent of in een hut buiten de stadsmuren van Philadelphia. Maar deze gemeente blonk uit in eenvoud. Het enige wat ze deden was doen wat de Heere zei. En liefhebben om wie hij is. Mijn naam, dat betekent ikzelf, hebt u niet verloochend. Mijn naam niet verloochend. Dat lag nogal lastig in de gemeente van Philadelphia. Want ondanks dat deze gemeente in stad lag, in puin lag, lag er wel een bijzondere lijn. Ook naar de heersers van die tijd, met name naar Rome, waar de keizer resideerde. Juist omdat deze gemeente zo zwaar getroffen was, deze stad zo zwaar getroffen was, was men vanuit Rome Philadelphia te hulp geschonken. Met grote geldbedragen, met belastingverlaging. Met andere voordelen om deze gemeente bij wijze van spreken een economische boost, een economische impuls te geven, zodat die stad weer op kracht kon komen, juist ook vanwege die strategische positie. En in dank daarvoor wat men in Philadelphia het besluit genomen om vanaf dat moment de gemeente maar een stad een andere naam te geven, Neo-Caesarea. Hoewel het nooit gelukt is om die naam in te laten burgeren in deze stad, speelde dat in de tijd waarin deze brief gebracht werd in deze gemeente wel, in het dagelijks leven? Houden we het bij die oude naam? Of gaan we over naar een nieuwe naam? Als we die oude naam laten liggen, verloochenen we onze geschiedenis. Kiezen we voor die nieuwe naam, dan betuigen we dank aan de keizer in Rome. En daartussendoor klinkt opeens de stem van de zaligmaker. Midden in de verwarrende discussie van Philadelphia vielen jullie als gemeente op omdat je wilde luisteren naar een andere naam. De naam van de Heere Jezus Christus. Ik trek 1 lijn aan het slot van dit eerste punt. Dan maken we de stap naar het tweede punt. Wat betekent dat nou? Belijdenis doen in 2020, wel eigenlijk hetzelfde. Als wat we hier lezen in deze brief aan Philadelphia. Gods woord bewaren en heb Christus Jezus lief. Dat is alles. leven bij het woord. En de zalig maken liefhebben. En de rest laten we maar over aan de Heer. Wij hebben kleine kracht. En de Heer weet dat gelukkig ook. En daarom zegt Hij, ik heb gegeven. Zie je die wisselwerking? Het woord, het liefhebben van de Heer, kleine kracht. Ik heb gegeven. Dat betekent met lege handen. Het verwachten van Hem. Daar ligt nou het belijdend leven van een christen. Zelfs als alles in puin ligt. We maken een stap naar het tweede punt, de waarschuwing. En als je deze brief zo op jezelf laat inwerken, dan zou je denken, nou, ik lees eigenlijk helemaal geen waarschuwing. Het is gewoon een prachtige brief. Ik weet niet of elke gemeente in deze tijd zo'n brief zou ontvangen. En dan houden we maar even bij onze gemeente of niet gemeente. Zijn wij een gemeente zoals Philadelphia? We hoeven nog niet eens naar een ander te kijken, toch? U en ik, wij maken deel uit van deze gemeente. Tekent dat nou onze houding? Het woord bewaard, kleine kracht, Christus liefhebben, het van Hem verwacht. En toch staat er opeens zo'n waarschuwing. Tenminste, is het eigenlijk wel een waarschuwing? Laten we maar even lezen. Er staat, als de Heer Jezus Christus deze gemeente met kracht aanspreekt, vers 11, zie ik kom haastiglijk, houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Houd dat gij hebt. Is dit wel een waarschuwing? Moeten we niet eigenlijk zeggen, dit is een soort aansporing? De gemeente moet blijven bij wat ze heeft. En als ze dat weten bewaren, dan is haar toekomst gegarandeerd. Zolang de Heere dat wil. Een waarschuwing is toch vooral met de vinger omhoog. Iemand die op school een 10 haalt of een 9 of een hoog cijfer, die hoeft toch niet meer aan gewaarschuwd te worden. Meestal zal een docent dan hem of haar juist door een compliment om aan te sporen. Hou dit vol, je doet goed je best. Probeer deze lijn vast te houden. Is dit ook iets wat wij in deze brief zo moeten lezen als de Heer Jezus zegt tegen deze gemeente? Houd wat gij hebt, houd het vol, doe goed je best. En ik wil daar de zegen over geven. Nou, ik denk dat we dan te snel ons afmaken van deze briefgemeente. En dat we dan ook niet precies helemaal doorhebben wat er hier eigenlijk gebeurt in deze gemeente. Wat is er aan de hand? Wel, in deze gemeente is ook sprake van aanvechting. Dat staat in vers 9. Er wordt op een hele scherpe manier gesproken over strijd die er plaatsvindt in Philadelphia. Ondanks dat deze stad in puin ligt, is er wel sprake van tegenstellingen. En de Heer Jezus omschrijft die tegenstelling heel kort. Ziet, ik geef u uit de synagoge van de Satan dergenen die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Ziet, ik zal maken dat ze zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Ik zei het net al, we weten niet wie deze gemeente heeft gesticht en op welk moment deze gemeente ook door het woord bereikt werd. We weten wel iets over de achtergrond van deze gemeente. Kort na deze brief, die opgenomen is in het Nieuwe Testament, wordt er nog een brief geschreven door een leerling van Johannes, Ignatius van Antiochië. En hij schrijft in deze brief aan de gemeente van Philadelphia, wat maak je daaruit op, dat deze gemeente het kampen heeft met de Joodse gemeente in Philadelphia. En nu moet u weten, voordat wij een verkeerde beeld daarbij hebben, dat in deze tijd waarin het Nieuwe Testament ontstaat, bijna elke gemeente vanuit het Joodse volk tevoorschijn kwam. Het zijn de uitzonderingen in het Nieuwe Testament. Een gemeente die bijna in zijn geheel bestaat uit mensen van heidense komaf. En ik ga er daarom vanuit met meerdere uitleggers dat dat ook voor Philadelphia geldt. Dat de eerste generatie in deze gemeente voor het grootste deel of bijna allemaal bestonden uit mensen van Joods komaf. Die opgegroeid waren in de synagoog, die vertrouwd waren met het Oude Testament, die uitkeken naar de vervulling van de belofte En toen het evangelie deze plaats bereikt en ze hoorden dat de beloofde Messias gekomen is, dat hij Jezus uit Nazareth heet en dat hij opgestaan is en opgevaren is en zit aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, waren er verschillende mensen in de synagoge die die boodschap van harte aannamen. En dat riep verzet op. Niet alleen vanuit de gemeente, die synagoog. Je kan je een klein beetje voorstellen hoe dat eruit ziet. Nou, eigenlijk net zo'n beetje als hier in Sliedrecht-Bethel. En er zitten hier verschillen die vandaag belijdenis doen, waarvan hun vader en moeder in deze gemeente belijdenis hebben gedaan, hun opa en oma, overgrootvader, overgrootmoeder. Sommigen kunnen de familielijn herleiden tot aan het begin van deze gemeente. Je zou dat eigenlijk ook kunnen vergelijken met een synagoog in Philadelphia, van generatie op generatie. En als dan op een dag in die synagogen het evangelie wordt gebracht en er een scheur door die synagogen getrokken wordt, dan raakt dat de familieverhoudingen, de sociale verbanden. Daar zat dus ook de pijn van Philadelphia. Dat gaf ook scherpte tussen die twee kampen. En als dan het woord klinkt, houd wat gij hebt, opdat ik het niet weg zal nemen, dan is dat meer dan een aansporing voor iemand die goed kan presteren, hoge cijfers kan scoren en tegen wie het eigenlijk niet gezegd hoeft te worden, ga zo door, omdat hij de talenten al heeft gekregen. Maar als je bekend staat om kleine kracht, dat is het eerste wat Christus zegt. En als dit strijd is in die gemeente en dan klinkt het woord hout dat gij hebt, dan is het toch wel een waarschuwing. Nou, meneer, hoor ik iemand zeggen, lees ik dat nou goed wat hier staat in vers 9? Daar staat toch ik, met een hoofdletter. Ik geef u uit de synagoge van de Satan. Degene die zeggen dat ze Joden zijn en zijn er niet, maar liegen. Ziet, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten. En bekennen dat ik u lief heb. Moeten deze gemeenteleden in Philadelphia wel die strijd aangaan? Nee, als de Heere Jezus tegen deze gemeente zegt, houd dat gij hebt, dan zegt hij tegen deze gemeente eigenlijk, blijf klein van kracht. Bewaar mijn woord. Heb Christus lief. En ik zal geven. Ik wil twee lijnen trekken. Dan maken we de stap naar het derde punt. In de eerste plaats deze lijn. Hoe mooi een gemeente er ook uitziet. De schoonheid van een gemeente, dat zien we hier ook in deze brief, wordt pas zichtbaar in de aanvechting. Daar waar bestreden wordt dat we Christus willen liefhebben, zijn woord willen doen en dat alleen van God willen verwachten. En dat wens ik jullie ook. Niet alleen dat je de Heere lief hebt natuurlijk, maar God liefhebben, dat is altijd in de weg van aanvechting en van strijd. Niet om zielig te doen, om een slachtofferrol te spelen, maar wel om recht te doen aan wat de zaligmaker zelf zegt. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en neem eens een kruis op en volgen mij. En kijk eens naar de weg die Jezus ging. Dat was geen triomftocht. Langs de lijdensweg van de zaligmaker stonden geen dranghekken. Vooral zijn volgelingen die hem aanmoedigden, aanspoorden en toejuichten. De lijdensweg van de zaligmaker was een eenzame weg. Een weg van smaad, van hoon, van verdriet, van teleurstelling. Juist in de mensen die zo dicht bij hem stonden. Zelfs zijn eigen discipelen. Tegen hem werd niet gezegd, houd wat gij hebt. Hij was aangewezen op zijn eigen kracht. Op zijn eigen geloof. Op zijn eigen volharding. Op zijn eigen vertrouwen. Op zijn eigen liefde. Daarin is hij ons geen voorbeeld. Maar als u hem mag kennen, heeft u hem daarin leren kennen als uw borg en als uw middelaar. Hij ging die weg alleen. Om kracht te verwerven voor anderen die hem volgden. Kijk, dat begrijp ik ook opeens. Als ik dat zo lees, houd wat gij hebt. Dat is de tweede lijn bij dit tweede punt. Waarom deze brief begint met de volgende omschrijving. Laat het maar even lezen, vers 7. Schrijf aan de engel van de gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft. Die opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. Juist tegen die achtergrond van die eenzame man die op de lijdensweg op weg gaat naar de plaats van het gericht van Golgotha. Daar waar voor hem de deur in de Godverlatenheid dicht gaat. En hij in die drieurige duisternis achterblijft. Opdat hij later, al aan het begin van dit laatste Bijbelboek, als hij aan Johannes verschijnt, kan zeggen, ik heb de sleutels van de dood en van de hel. En hier in deze gemeente van Philadelphia het met kracht kan verkondigen. Ik ben de grote sleuteldrager. Ik ben de enige die opent en die sluit. Omdat hij die sleutel heeft verworven. En omdat hij die sleutel wil bedienen. Niet voor zichzelf. Maar juist voor mensen zoals u. En zoals ik. Hij draagt de sleutel. Hij opent. En hij sluit. En als hij opent, dan sluit niemand het. Als je die woorden leest, dan moet je dat ook even plaatsen tegen de achtergrond van Philadelphia. In de gemeente van Philadelphia hebben de mensen lastig gevallen van de kant van de synagoog. En dan was het heel eenvoudig. Bij ons de deur uit. Dat betekent dat je buiten het koninkrijk van God staat. Afgesneden. En wie binnen blijft, blijft binnen in het koninkrijk. Moet je geloof voor hebben. Als dat gezegd wordt door mensen die je kent. Vertrouwen op hem die opent en die sluit. Ik wil ook even een andere lijn trekken, gemeente, met uw toestemming. Dat mag ook wel even. Wij weten ons verbonden met de evangelisatiepost in Gent. Gisteravond laat kregen wij het bericht door dat dominee van Luttekhuizen vandaag voorlopig voor het laatst voorging op de evangelisatiepost. Dat betekent dat hij in de komende tijd niet het werk kan doen waartoe hij is geroepen als dienaar van het woord en als evangelist. Leg die situatie even naast die van ons. Maar waarschijnlijk kijkt hij op dit moment met ons mee of op een later tijdstip. En ik zou tegen jou vanavond willen zeggen, Dick, ook in deze dienst, met dit woord ben je geroepen naar Gent. Ik heb een geopende deur gegeven. Laten we samen op dit woord gaan pleiten, ook in de tijd die voor je ligt. Als jij de deur moest sluiten, letterlijk, in de komende tijd, de weken die voor je liggen, de evangelisatiepost op slot is, dan staat er één boven die zegt, ik open. En niemand kan sluiten. Kijk naar Philadelphia, waar alles in puin lag en toch een gemeente ontstond. Op een onwaarschijnlijke, voor ons ondenkbare manier. Ik maak er een stap naar het derde punt. Dat is de belofte die Christus geeft aan deze gemeente. En als ik het goed geteld heb, gemeente, zijn dat er 5. Laat het maar even lezen. En dan wil ik er 2 uitlichten van die 5. In de eerste plaats zegt de Heer Jezus tegen deze gemeente, vers 10, gij hebt het woord van mijn leidzaamheid bewaard. Dat is een woord wat we al eerder tegenkwamen. Bewaren. Mijn woord bewaren. Zo zal ik ook u bewaren. Uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal om te verzoeken die op de aarde wonen. Nog een belofte. Zie, ik kom haastiglijk. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Volgende belofte. Die overwint. Ik zal hem maken tot de pilaar in de tempel van mijn God. En hij zal niet meer ingaan en niet meer uitgaan. Nog een belofte. Ik zal op hem schrijven. De naam van mijn God. De naam van de stad van mijn God. Namelijk van het nieuwe Jeruzalem. Dat uit de hemel van mijn vader, van God afdaalt. En ook mijn nieuwe naam. Ik denk dat deze gemeente, mag ik het eens vanavond heel eenvoudig zo zeggen, in vergelijking met die andere gemeenten die brieven krijgen, overladen wordt door belofte. Is dat een soort beloning? Als we deze gemeente vanavond nu op afstand een klein beetje hebben leren kennen. We zien hoe in zulke moeilijke omstandigheden deze gemeente ontstaan is. Opbloeit. Ongeorganiseerd. Maar wel geregeerd door de verhoogde zaligmaker. En dat de Heer Jezus bij wijze van spreken aan het einde van deze brief deze gemeente complimenteert. En vervolgens allemaal belofte aan die gemeente geeft. Dat hebben ze dus eigenlijk ook wel verdiend. Ik denk dat we het anders moeten zien, gemeente. Dat deze hoeveelheid een handvol belofte juist door de zaligmaker aan deze gemeente wordt gegeven. Omdat het naar menselijke maatstaven onmogelijk is om in Philadelphia gemeente te kunnen zijn. Denk maar even aan die bedrijf in Philadelphia. Wie start er nog een bedrijf op in Philadelphia als je niet eens veilig bent? Wie gaat er in Philadelphia wonen? We weten een beetje op afstand wat het betekent om in een aardbevingsgebied te wonen. Denk aan Oost-Groningen. Waar huizen te koop staan, maar niemand koopt ze. Wie wil in Philadelphia een bestaan opbouwen? We zouden zeggen, die stad dat verandert in een spookstad. Over een poosje is daar geen teken of taal van leven meer te bekennen. Nou, met het oog daarop. Geeft Christus die belofte aan de gemeente in Philadelphia. Omdat hij weet, zij hebben kleine kracht. Staat daar tegenover een groot aantal van beloften. Dat wens ik jullie nou ook toe. Als je zometeen belijdenis op te doen in het midden van de gemeente. En je misschien dat ook wel doet met een aangevochten hart. Of dat je denkt, ik zeg zometeen ja, maar kan ik het eigenlijk wel waar maken? De Heere wil je vanavond wijzen op die belofte van het woord. Tegenover die ene typering, kleine kracht, 1, staan 5 beloften. Zou de Heere daarmee ook niet iets over zichzelf willen zeggen? Dat hij ons altijd overtreft. Tegenover onze zwakte, onze tekortkomingen, onze vragen, onze angst. onze onzekerheid, moeilijke situaties waar je in kan terechtkomen. Er staat altijd 1 op 5. Belofte. Waar we die vinden, wel waar die gemeente van Philadelphia het van moet hebben. U hebt mijn woord bewaard, zegt de verhoogde Christus. En hoe die belofte dan gestalte krijgen in het leven van Philadelphia. Nou, kijk maar naar vers 10. Als de Heer Jezus nog een keer terugkomt op dat woord, dan zegt hij, u hebt het woord van mijn lijdzaamheid bewaard. Lijdzaamheid, dat moeten we nu in 2020 uitleggen. Dat heeft bij ons ook vaak een hele negatieve, een passieve klank gekregen. We kijken lijdzaam toe hoe het helemaal uit de hand loopt. We voelen ons machteloos en we kunnen helemaal niets doen. Het gebeurt, het overkomt ons en daarmee moeten we het maar zien te redden. Maar lijdzaam in de tijd van de Bijbel betekent allereerst volharding. Tegen de moeilijke omstandigheden in volharden. Daarom gebruikt de Heer ook vaak voorbeelden van mensen om dat uit te leggen. Bij voorkeur het voorbeeld van Abraham, die de belofte van de Heer had ontvangen. En al die omstandigheden die kwamen steeds meer tegenover hem te staan. Hij wordt oud, Sarai wordt oud, ze is onvruchtbaar, ze kan geen kinderen meer krijgen. Op een gegeven moment gaan ze de jaren tellen en zien ze hun levenseinde naderen. De Heer heeft er wel een belofte gegeven. Zullen we ons niet vergist hebben? Moeten we niet misschien tegen elkaar zeggen, die belofte is alleen voor Abraham bedoeld, niet voor Sarai. Dus Abraham, waarom zou je dan die belofte ook niet meehelpen te vervullen? Hier heb je Hagar, verwek bij haar een kind. Dan loopt dat weer dood. Werd er van die man gevergd. Tientallen jaren. Met lege handen. En alleen maar het woord. En dan krijgt ze een zoontje uit Gods hand. En dan kan de jongen net lopen. En dan zegt de Heer, neem je zoon mee. En offer hem. En hij doet het. Omdat hij de Heere lief heeft. En hem onvoorwaardelijk vertrouwt. En volgt. Dat is nou lijdzaamheid. Ik hoop op uw woord. En daarmee moeten u en ik het nu ook doen. Maar ook wij als gemeente in deze tijd. Alleen maar met het woord. De belofte van het evangelie. Daar zeg jij als het goed is zo meteen ook ja op. Op wat hier staat. En wil je voegen in het spoor dat zoveel mensen al voor je uitgetrokken hebben. Misschien ook wel mensen in je hele directe omgeving. Aan wie je op deze dag misschien ook wel denkt, waarvan je weet, ze stonden hier, ze stonden in een andere gemeente, ze mochten de Heere leren kennen, ze kregen misschien ook wel vrijmoedigheid om aan de tafel van de Heere te zitten. En ze trokken een spoor door het leven en ze kwamen thuis, omdat die deur open ging en open bleef staan. Ook al konden ze dat soms zelf niet eens meer voor zichzelf geloven. Maar gelukkig lag die sleutel in de handen van de opgestane Christus. En was de Heere Jezus niet afhankelijk van het geloof van een van Gods kinderen. Was dat een wonder trouwens, hè? Dat de sleutel in zijn hand ligt. En ook wanneer ik voor mijn gevoel voor een dichte deur sta. Dat hij dan vanavond zegt, ik open en niemand sluit. Kijk, dat betekent het woord van lijdzaamheid. Je leven als het ware helemaal omgebogen wordt naar het woord. En je het alleen met het woord waagt. En hoeveel mensen hebben het al niet op God gewaagd? En kwamen tot hun verwondering met God niet beschaamd uit. Nu, dat bedoelt de Heer als hij zegt in vers 12, die overwint. Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van mijn God. Vergun me dat ik het zo zeg even, gemeente. Maar dan proef ik toch iets van heilige humor. aan het slot van deze brief. Een pilaar in Philadelphia. Waar de scheuren door de muur lopen. Waar daken zijn ingestort. Waar de mensen 's avonds tegen elkaar zeggen, laten we toch maar buiten de stad gaan slapen. Want stel je voor dat er weer zo'n schok komt en het dak komt naar beneden. Waar alles staat te wankelen. En letterlijk soms die golven door de aarde heen gaan en alles weer staat te bewegen. Zegt de zaligmaker tegen deze kleine gemeente. Maar ik ben in staat om in deze omstandigheden u en uw kinderen te maken tot een pilaar in de tempel van mijn God. Dat betekent, als ik dat beeld even mag doortrekken vanavond gemeente, dat het huis van God rust op pilaren. Waarvan de Heere zegt, elke pilaar, dat getuigt van mijn werk, dat symboliseert mijn kerk en mijn kinderen. Wat een plaats trouwens, hè? Een pilaar is het hart van een gebouw. Als u en ik op onze plaats zijn voor de Heere, dan hoop je dat je misschien ergens een stukje van een kozijn mag zijn. Of een steentje in de buitenmuur, toch? Als je er maar mij mag horen. Maar dan zegt de opgestane Christus, geen steentje aan de muur ergens aan de buitenkant. Nee, een pilaar midden in de tempel, die Jachin en die Boas, die twee pilaren waarop de tempel van Salomo rust. Daar wil ik mijn kerk hebben. Waarom? Omdat in die tempel van God de drie enige God woont. En God in het zin van zijn gemeente zichzelf verlustigt in zijn werk en zijn kerk laat delen in zijn heerlijkheid. God geven dat jullie zelf ook eens door genade die plaats van hem mogen ontvangen. Amen.